Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is Max Verstappen die de Grand Prix van Sao Paulo wist te winnen. Maar het scheelde niet veel, Joost, want ja, hij reed bijna nog van de baan in de laatste rondjes.
Ja, dat vertelde hij inderdaad. Hij was zo aan het kijken naar het gevecht tussen Sergio Perez en Fernando Alonso, net als wij allemaal, op de schermen langs de baan, dat hij in bocht 4 bijna rechtdoor ging, zei hij.
Ja, je hebt het er maar druk mee, hè, als wereldkampioen.
Ja, nou ja, het geeft ook wel weer aan dat Verstappen weer een straatlengte voor lag.
Ja.
En een simpele zege heeft geboekt.
Ja, en het was ook wel terecht om te kijken naar de strijd tussen Alonso en Perez. En daar gaan we ook allemaal uitgebreid op terugpikken.
Radio check. Loud and clear.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we dus gaan terugblikken op die Grand Prix van Sao Paulo. Ik weet eigenlijk nog steeds niet waarom het niet de Grand Prix van Brazilië is.
Wij denken geld.
Geld. Nou, ja. Laten we daarop gooien. Ja, nou, toch?
Ja, het is toen werd ooit gesproken van een tweede Grand Prix van Brazilië, van de race in Brazilië, in Rio, moest een gloednieuw circuit komen.
Ja.
En toen dacht Sao Paulo opeens van, nou, dat moeten we voor zijn, dus laten we deze Grand Prix even omdopen tot de Grand Prix van Sao Paulo.
Nou, bij deze. Je hoort eigenlijk alle hoofdrolspelers al. Ik begin even met mezelf. Mijn naam is Bas Scharwachter en ik zit in de nu.nl-studio met dus Patrick Moeken.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.
En Joost Nederveld.
Ik kan niet meer, ik kan hier niet meer tegen.
Nee,
goedenavond.
Hey, Joost.
Ja, keertje niet s'nachts, ook wel lekker.
Het is nu voor ons 10:10.
We zijn niet chagrijnig, ik niet tenminste.
Nou, net wel.
Nee, hoezo?
Nou, net toen we dat muziekje op hadden, toen
ja,
weet
maar
je
die aftansen Nederlandse, nog een verkracht hazesnummer ook nog, wat jij dan weer leuk vindt. Het is echt...
Wat lekker nummertje.
Jullie hebben de slechtste muzieksmaak in human history. Dat is echt ongelooflijk. Bas zeker.
Tim Schalks.
Ja, geweldig.
Tim Schalks.
Ja, mooi.
Ik ben fan.
Ja, ik heb bij de mini playback show betere acts gezien dan dit.
Nou, is wel een mooi bruggetje, want de beste zinger van dit weekend is Max Verstappen zelf.
Ja.
Ongelooflijk. Ja, ik weet niet wat hij nou weer deed. Green, Green Grass of Home van Tom Jones. Ja, mensen hebben het vast al gezien, maar zullen we hem even draaien?
Gooi het er maar in.
I'm not a good singer. I like to listen to it. Oh, home. Let's go. The old house is still standing. The paint is cracked and dry.
Weet je wat ik zo grappig aan Verstappen vind, is dat hij hier zo aan meedoet de laatste tijd. Hij was altijd wel een beetje, hij was wel een grappenmaker, maar wel een beetje serieus, maar hij gaat er echt voor.
Ja, het schijnt een nummer te zijn wat Jos en Max vroeger, dat ze naar huis reden van een kartsrace in de bus, vaak op hadden staan. Tom Jones. En ja, ik kende Tom Jones' repertoire niet zo heel goed. Wat was zijn...
Sexbomb, toch?
Dat is ook de
niet Sexbomb. Nee. Die is anders, die ken ik ook. Maar hoe heet het nummer?
Green Green Grass of Home.
Oh, letterlijk Green Green Grass of Home.
Ja,
dat, okay.
ja, precies. Van Tom Jones, dat zei ik net ook al.
Oh, sorry.
Nee, ja. Maar dus de symboliek erachter is mooi, toch, Moeken?
Ja, en hij zit er gewoon ontspannen in. Verstappen, eigenlijk het hele seizoen al. En aan de andere kant, hij doet ook gewoon waar hij zin in heeft natuurlijk. Zo kennen we hem ook. Dus als hij mee wil zingen met zo'n liedje, doet hij dat gewoon.
Ja, komt ook allemaal omdat Red Bull hem een klein beetje wilde eren. Hè? Misschien ook al die knipoog naar Jos Verstappen. Al het werk dat ze erin hebben gestoken. Ja, hij heeft weer geschiedenis geschreven.
Ja.
Een record gebroken.
Ja.
Wat is het?
Ja, het record van Alberto Ascari uit 1952. Zo. En die won 6 van de 8 races. Seizoenen waren toen veel korter dan nu. Een van die races was de Indy 500 zelfs nog, waar hij wel aan meedeed trouwens. Dus dat terzijde. En Verstappen won er nu de 17e van de 20 tot nu toe. Dus hij kan niet meer onder de 75% komen. Dus hij heeft het record van Ascari, stokoud record, heeft hij verbroken.
Ook wel een heel ander Formule 1 tijdperk natuurlijk. Vorig jaar had hij natuurlijk al het record van meeste zegens in één seizoen. En dan is het ook logisch dat mensen zeggen, ja, er zijn veel meer races. Maar ja, dat doet niet zo heel veel af aan het feit dat het nog steeds knap is.
Ja.
Maar hij kan nu ook gewoon zeggen van ja, meer races, ook een hoger percentage. En om heel eerlijk te zijn, is dit natuurlijk wel iets knapper.
In deze tijd?
In deze tijd.
Ja,
als je ziet,
is het, zeker.
Het is gewoon een heel andere sport, was het toen. 8 races maar, dus je bent veel langer constant.
Ja.
Dus ja, echt een waanzinnig record. En eentje die we... Ja, dit wordt er echt zo eentje van. We hebben het gezien dat jaar, weet je nog? Dat knotsgekke jaar, dat Verstappen alles won.
Ja, je kan je bijna niet voorstellen dat dit ooit nog gebroken gaat worden.
Nee, maar het voelt nu al zo normaal. Verstappen wint weer en dan zit het toch een beetje van, nou gaan we weer. Nou, er gaat ook een tijd komen waarin je niet meer zo makkelijk alles wint. Ja, en wij hebben het toch maar mooi gezien.
Ja.
Verstappen kwam daar zelf ook nog een beetje op terug. Want hij werd hem natuurlijk gevraagd van, was het nou niet leuk om ook weer die druk te voelen van Norris? Hè? En dat je moest verdedigen. Toen zei hij, ja, maar ja, ik heb ook heel veel seizoenen gehad dat ik steeds vijfde werd. En misschien twee keer in het jaar won. En nu win ik vaak met een marge, maar daar geniet ik toch wel meer van. Dus ja, dat zijn toch ook voor hen, voor een coureur zijn het natuurlijk de momenten om te oogsten dat het zo goed gaat. En dat is gewoon, het is geschiedenis wat hij aan het schrijven is. En dat beseffen ze zelf ook wel bij Red Bull. Anders doe je dit soort dingen ook niet natuurlijk.
Nee, het is ook een beetje, het kan allemaal. De lol is gewoon heel groot daar.
Ja.
Nu brak je overigens nog een record. Hij is de eerste coureur die 19 keer op het podium heeft gestaan in een seizoen. Hij brak dat record van Max Verstappen.
Ja.
Oh ja.
Ja.
Vorig jaar.
Ja.
18 keer.
Dat is mooi dat je gewoon je eigen records deelt dat aan het breken bent.
Ja, dat het gewoon. Ja, hoera, weer zoveel pole positions.
Ja. Er komen nog wel een aantal podiumplekken bij dit jaar.
Of podiumplekken bedoel ik, ja. Ja. Ja, de Singapore is dan wel jammer, hè?
Ja, vreemde eend in de bijt.
Ja, 19 van de 20 keer op het podium gestaan.
Ja, nee, het zijn waanzinnige statistieken. En ja, de geschiedenisboeken worden herschreven.
Ja, want laten we even kijken wie dat dus niet voor elkaar hebben gekregen. Meer dan 65% in een seizoen winnen. Michael Schumacher, niet gelukt. Lewis Hamilton, niet gelukt. Alain Prost, Ayrton Senna, allemaal niet gelukt. Die hadden wel, niet allemaal, maar sommigen hadden ook betere teamgenoten. Minder betrouwbare auto's, dat kan allemaal. Maar toch, het is zo razend knap. En het is ook een beetje onwerkelijk dat je dat gewoon, dat we dat meemaken nu. Zeg maar, dat het zo'n ongelooflijk dominant seizoen is.
Ja.
Ik wist wel dat die dominante fase van Verstappen er ooit zou komen. Maar dat het zo erg zou zijn, of zo goed eigenlijk, dat had ik niet, had ik ook niet verwacht.
Ja, ja, ook Schumacher is wel eens regelmatig geïnterviewd, staat ook op YouTube, dat je filmpjes ziet waarin dan gevraagd wordt, worden jouw records ook nog een keer verbroken? Hè? Want hij had natuurlijk zelf veel records van Fangio had hij toen gebroken. Die stonden ook al tientallen jaren. Nu gaat het allemaal iets sneller. Maar daar werd toen echt openlijk aan getwijfeld. En toen kwam natuurlijk Hamilton wel vrij snel. Nu hebben we Verstappen, maar je weet niet hoe het loopt. Misschien blijven deze records wel tientallen jaren staan. Het zou zomaar kunnen.
Ja, maar wat hier ook zo bijzonder aan is, hij heeft ook gewoon nooit een lekke band. Kijk, omdat die auto heel blijft, is misschien, je bent zo dominant, je kan ook rustig aandoen. Maar hij spint niet, hij crasht niet in Q1 van de kwalificatie. Kan ook, hè?
Ja.
Als je hem er gewoon in de muur zet, dan is het gewoon klaar.
Nee, sterker nog, hij doet het weer onder echt lastige omstandigheden. Het allerbeste in de kwalificatie.
Ja. Ook nog eens in deze Q3.
Want dan, veel wind. Ja, er was veel wind, die weeromslag. En veel coureurs hadden daar, die speelden niet goed op in. Of teams niet.
Ja.
Die hadden te koude banden. Stappen weer niet. Weet je, het gebeurt. Het kan je gebeuren, maar het gebeurt hem weer niet.
Je hebt ook wel, sorry, om aan te vullen, Monaco heb je ook nog wel eens gehad dat hij in de derde vrije training crashte.
Ja.
Is die auto niet op tijd klaar voor de kwalificatie? Dat gebeurt ook allemaal niet.
Nee. En het is ook gewoon, Red Bull is ook de prijzen, want wie staat er vandaag in een opwarmronde met een hydraulisch probleem in de bandenstapels? Charles Leclerc, wie gebeurt dat niet? Red Bull. Ja. Dus het is een teamprestatie natuurlijk
het is,
ook.
Het is alles bij elkaar natuurlijk. Het is ook, dat zeiden we ook al tijdens de race tegen elkaar, hij maakt gewoon nooit een foutje als hij vooraan rijdt. Dat je opeens zo'n flits ziet dat hij even eraf schiet in het grind of zo. Nee, dat gebeurt gewoon niet.
Ja, wel weinig.
Ja,
bijna nooit.
Bijna nooit. Niet dat het echt cruciaal is.
Nee. En ik denk dat dat ook een niveau is van coureurs. Sommigen halen dat. En je zag het ook aan Hamilton. Of aan Hamilton, die zie je het ook heel vaak. Maar aan Alonso vandaag. Hoe hij Perez, ik wil er niet nu al naartoe, maar hoe hij Perez van zich afhoudt. Gewoon de slimme geetjes die erin zitten. Nooit een wiel verkeerd zetten. Ja, dat is gewoon topniveau. En Verstappen zit nu echt aan de top van dat topniveau. Dus dat is, kijk hoe lang je dat vast kan houden.
Ja, maar het is nu ook gewoon, we hebben die discussies van dominant seizoen. Hè? Een van de dominantste seizoenen. Dit is gewoon het dominantste Formule 1 seizoen ooit.
Ja, feitelijk nu ook.
Ook volgens de cijfers. En de meeste races gewonnen en het hoogste percentage. Is gewoon zo.
Ja, alleen vanuit Verstappers perspectief. Ja. Ja, want Red Bull kan natuurlijk nog een paar races niet winnen dit jaar. En dan komt dat seizoen van 1988 van McLaren weer om de hoek kijken.
Ja, maar qua coureur.
Ja, qua coureur is het evident.
Ja, de RB19 in combinatie met Verstappen, de meest succesvolle auto ook ooit. Dat kan je wel zeggen. Nu kwam Norris wel heel even dichtbij deze race. Want er was een inhaalactie. Althans, een poging tot.
Ja, maar tegelijkertijd Verstappen pareert dan weer zo goed. En dan krijgt hij ook meteen te horen van, kan ik iets harder? Nou, je mag harder. En dan rijdt hij ook gewoon weer een seconde weg. Precies wat nodig is.
En dat is het ook met Verstappen.
Het is voor ons kijkers iets spannender dan dat het voor Verstappen is geweest.
Ja, misschien wel een beetje verkeerd ingeschat dat Norris dan zo dichtbij kwam.
Ja, maar ik heb het idee dat Norris het ook gewoon voor de vorm even wilde doen.
Even kijken.
Want die had niet uiteindelijk de ultieme snelheid en de ultieme banden om dat te gaan doen. En Hij zei ook, Norris, van... Dit was volgens mij voor het eerst dat ik Verstappen op de baan echt aan kon vallen in zijn carrière. Dat doet toch ook alweer een tijdje mee. En hij had alles van zijn batterij gebruikt. Hij gebruikte eigenlijk te veel van zijn banden in die openingsfase. Alleen maar om Verstappen even aan te kunnen vallen. En Verstappen die zei van ja, ik moest wel even verdedigen. En daarna gebruikte ik wat van mijn batterij. En had ik weer een beetje redelijke pace. En dan kon ik dat gat weer vasthouden. Dus Verstappen was duidelijk aan het managen. Norris was duidelijk niet aan het managen. En die moest dat daarna ook meteen doen. Ja. Dus het is ook een beetje vertekend beeld. Maar ik snap wel dat Norris er gewoon voor gaat, toch? Als je hem inhaalt en voor hetzelfde geld gaat hij Verstappen daarna van de baan door een zeldzame fout, weet jij veel.
Ja. Dan moet het toch weer even voorbij.
Ja.
Er was er nog een ander moment. Op het moment dat Verstappen naar zijn setje softs ging, dat is ongeveer 15 rondjes voor het einde, zoiets. Toen had Norris nog wel door kunnen rijden op die mediums. Wij hoopten hoeken, een beetje met z'n tweeën, dat ging gebeuren. Waarom gebeurde het niet?
Nou, tegen beter weten in. Ik denk dat ze het oprecht wel even getwijfeld hebben. Hè? Van, zullen we ervoor gaan? Want anders laat je hem niet zo lang buiten. Dan is hem meteen met Verstappen wel binnengehaald. Maar hij verloor op een gegeven moment eerst het 1,5 en toen al 2 seconden per ronde. Ten opzichte van Verstappen. Ja, dan was misschien ook nog die derde plek ten opzichte van Alonso of Perez in gevaar gekomen. Dus hebben ze het gewoon op veilig gespeeld. Maar voor ons, voor de race, we zoeken toch een beetje spanning.
Nou ja, ik dacht een beetje, je kan die track position maar hebben, want zometeen komt er een safety car. Daar kan niemand naar binnen. Of dan kan je wel naar binnen, maar dan moet Verstappen op P2 blijven rijden. Misschien komt er een rode vlag. Dan mag je natuurlijk wel van banden wisselen.
Maar dan gok je wel echt op het extreme. En het is ook niet dat je
Maar als je naar binnen gaat, ben je toch altijd tweede?
Maar dat is niet niks. Dat is niet niks. En voor hetzelfde geld word je echt helemaal opgerold door het hele veld. Er zijn best wel een paar auto's die best wel de snelheid hadden nog. Ja,
je zag ook wel een paar, ook in de sprintrace zag je dat al bijvoorbeeld bij Hamilton, dat sommige banden gewoon de cliff raakten, zeg maar. En dan zijn ze ook gewoon helemaal klaar. Maar ik denk dat hij dan alsnog veilig had kunnen stoppen om voor Alonso te komen. En dan heb je ook altijd nog betere banden voor Alonso. Dus ja, ik ben het wel met je eens. Ik had dat gedaan, ja. Voor hetzelfde geld vliegt Yuki van de baan of heb je safety car. Dan weet ik niet of hij ervoor was gebleven, want hij had in eerste instantie een marge van 12 seconden. Maar dat ging vrij snel, minder. Maar ze hebben ook natuurlijk 3 ronden gewacht. Dus misschien was dat het gat waarin ze dachten, nou, nu kunnen we dat proberen.
Moet haast wel.
Ja, maar uiteindelijk, nou, hoeveel rondjes had hij nog? Over 8 of zo? En hij is met 26 seconden voorsprong gefinished.
Maar hij was wel de snelste man op de baan ook op het laatst. Halve seconde sneller dan Verstappen. Dus hij is toen ook nog flink uitgelopen.
Hij
heeft er wel echt gespeeld. Hij heeft niet meer op zijn banden te letten. Dus hij heeft gewoon volle bak geraced. Ja.
Nu heeft Norris ook een record sinds deze race. Hij is de eerste coureur, hij evenaart Nick Heidfeld, dit feitje hebben we al eerder trouwens behandeld, van de coureur met de meeste podiumplekken zonder overwinning.
Ja.
13 stuks.
Ja, ik neem niet, daar ben je vast niet blij mee als coureur. Tegelijkertijd wel weer gewoon een goede race van hem. En ja, vroeg of laat gaat Norris natuurlijk die zegen wel pakken. Want laten we wel wezen, hij heeft er echt wel een schepje bovenop gedaan sinds de zomerstop. Eigenlijk toen wij ons in deze podcast gingen afvragen, Piastri gaat hij hem niet overvleugelen in de tweede seizoenshelft. Hè? Zit er toch aan te komen. Norris die rijdt hem eigenlijk gewoon zoeken. En die haalt op dit moment echte punten binnen voor McLaren.
Ja, Piastri dwingt het ook zelf een beetje af op een negatieve manier. Hè? Nou ja, hij zit er steeds niet bij.
Hij had gewoon een slecht weekend. En op een ronde ging het nog wel. In de kwalificatie had hij nog af en toe best wel goede tijden. Hij maakte dan die fout in Q3. Waar Perez ook last van had. Maar in de races had hij... Je merkt dus gewoon dat zodra het banden sparen echt aankomt, dat was deze race heel erg zo, dan moet hij dat nog gewoon leren. Dan merk je gewoon dat het een rookie is en dat die andere teams vooraan allemaal jongens hebben die al een paar jaar ervaring hebben. En daar schiet hij gewoon heel erg in tekort nog. Ja. Dus dat is iets wat je kan leren. Niet elke coureur leert dat tot op Hamilton Verstappen niveau, maar ik denk dat hij daar echt nog wat stappen kan zetten.
Zo is het ook. Dan het gevecht van het weekend toch wel. Waardoor door Viaplay meteen de race van het seizoen werd. Dat was een beetje enthousiast.
Ja, het was zeker niet de race van het seizoen.
Ik moest wel even kijken wat het dan wel was. Maar ik zie alleen al voor mij Singapore, Zandvoort.
Ja. Nou, hoe dan ook. Maakt niet uit, maar het was een fantastisch gevecht toch.
Er waren wel 5 races die beter waren dan deze misschien. Maar het was wel een redelijke race. Vooral natuurlijk door de laatste ronde.
Ja.
Of de 3 laatste rondes tussen Perez en Alonso. Ja, hoe keken jullie ernaar?
Ja, fantastisch natuurlijk. En ik vond het ook mooi hoe Alonso die laatste paar rondjes analyseerde zojuist op de persconferentie.
Okay.
Want hij zei echt van ik hield Perez achter me ook door andere lijnen te rijden. En daardoor wist ik van, ik verstoor de lucht van Perez. Daardoor krijgt hij extra turbulentie. Hij heeft al last van vuile lucht en daardoor wordt het alleen maar erger. Ik denk nou, als je daar al mee bezig bent, intelligente coureur, chapeau.
Wow.
Hij had ook niet meer verwacht toen Perez er eenmaal voorbij was dat hij nog een kans zou krijgen, maar hij krijgt toch een kans. En hij pakt hem met 2 handen aan. Hè. De oude Vos verliest niet zijn streken.
Nee, het was zo knap. Je zag het bijvoorbeeld bij het uitkomen van die Dat is niet helemaal de laatste bocht, maar die laatste bocht voordat het lange voorgas gedeelte begint. Daar had hij een soort wijde lijn, waardoor hij zijn auto eerder recht kon zetten. En tractie uit die bocht was cruciaal om hem gewoon in voor te blijven in die DRS-zone. En ja, die eerste bochtencombinatie, bocht 1, 2, 3, deed hij ook elke keer weer perfect dat Perez er net niet bij kon. En dan helpt dit circuit natuurlijk ook dat je, nou, dat je die DRS-zone hebt, dan die bochtencombinatie en dan nog een DRS-zone. Dus ze kunnen ook altijd wel weer terugknokken. En ja, je zag het ook aan Alonso. Hij was ingehaald door Perez, maar hij bleef erbij. Hij reed eigenlijk bijna tegen zijn achterkant aan. En toen de eerstvolgende poging zat hij er weer naast. Ja, ik vind dat is gewoon vakmanschap. Eerst heel goed verdedigen en dan raak je je positie kwijt en dan knok je ook nog eens zo terug. Dat is gewoon, dat kan een beetje op dit circuit, niet op elk circuit kan dat. En dat kan ook alleen met DRS natuurlijk, dat zei Alonso zelf ook, zonder DRS. Hij blikte even terug op dat geweldige gevecht wat hij ooit had met Schumacher in de Imola 2005. Ja, hij zei als je was verslagen, dan was dit ook klaar. En nu kon ik nog terugvechten. Ja, was geweldig en ook echt wel een mooi opsteken voor Aston Martin. Die hebben natuurlijk toch een hele moeilijke tijd gehad de laatste weken.
Ja, het is ook wel gek hoe met die auto werkt. Maar eerst nog even over die acties. Ik dacht zelf nog bij Perez van... Wat zei je?
Ik zit Nescar te kijken ondertussen. Je Blaney gaat Bell en Larsson voorbij.
Zitten we serieus de podcast? Zit die Nescar te kijken?
Ja, dat is de finale. Ja,
oh,
ga verder.
Je zit de opperfinale.
Ja.
Oh, interesseert me helemaal niks.
Dat hoeft ook niet.
Ik ga snel naar Moeken. Want ik dacht wel nog even... Ja, je weet dat je misschien... Als je hem in die ene laatste ronde inhaalt, dan heb ik het over Perez op Alonso, dat je hem in de laatste ronde nog terug kan krijgen. Was het wel verstandig om hem dan al in te halen?
Ja, zeker. Want hij kreeg natuurlijk niet heel veel kansen om, om hem voorbij te komen. Anders had hij het wel eerder gedaan. Nee, hij moest wel natuurlijk. Wat verwacht je? Nou, je denkt, je bent al sneller. Want Perez had natuurlijk al de snelheid om Alonso eerder voorbij te gaan. Had eigenlijk ook wel, als je ziet hoe snel Verstappen was, had hij natuurlijk al veel eerder voorbij Alonso moeten komen.
Ja, dat is wel waar.
Een andere discussie en ook hoeveel seconden die er weer achter finisht. Maar goed, lukte niet. Nee, chapeau voor Alonso natuurlijk. En jammer voor Perez, al kon Perez er volgens mij ook wel mee leven, omdat hij natuurlijk ook een geweldige vecht had gezien.
Maar toch, hè? Interessant, ik ben het met je eens op zich. Maar als je gewoon kijkt naar Perez, Perez overkomt dingen, maar die overkomen andere coureurs ook. Want Norris die noemde dat... Die zei dat hij de laatste weken, dus wat jij net eigenlijk ook al zei, dat hij de beste snelheid heeft ooit eigenlijk in zijn McLaren-loopbaan. Maar dat er steeds kleine dingetjes gebeuren waardoor hij nog een keer wordt teruggezet in een kwalificatie. Dat hij een slechte kwalificatie had, dat had hij natuurlijk in Mexico.
Ja.
Nu wordt hij ook weer zevende in de kwalificatie. Wordt uiteindelijk zesde een gridstraf van Russell. Maar dat overkomt wel heel veel coureurs. Overkomen steeds dat soort dingetjes. En Verstappen maakt ze gewoon helemaal niet. En dat helpt hem natuurlijk ook een beetje om naar voren te komen. Dus ik vraag ook wel een beetje steeds meer af van hoe goed is Verstappen nou eigenlijk? En hoe goed is die Red Bull nou eigenlijk? Want Perez is ook geen enorme pannenkoek of zo. Hij heeft op zich wel een soort van basissnelheid, zeker in de races. En als je dan, als je dan kijkt naar gewoon hoe Verstappen alles uit die Red Bull perst, dat heeft er toch ook wel mee te maken. Dan moeten we...
Misschien haalt Verstappen er wel meer uit dan erin zit.
Ja, nou...
Of eigenlijk zeg je dat de Red Bull dus slechter is misschien wel dan Verstappen laat zien.
Nou ja, dat denk ik wel. En dat doet hij door niets fout te doen. Gewoon. En nou, eigenlijk waar we het de hele tijd net al over hadden. Dus hij maximaliseert die auto zo. En hij heeft dan ook nog marge. En hij is gewoon sneller. Weet je wel, die auto dat is misschien wel sneller dan de McLaren. Maar de McLaren zit er best wel dichtbij de laatste tijd. Ja. Niet altijd op baanpositie, maar wel op tempo. Dus... Ik denk dat we dat nooit weten, precies. Maar er wordt altijd gezegd, ja, de Verstappen is de snelste coureur. En hij zit ook nog eens in de snelste auto van het veld. Dat is misschien wel zo, maar ik begin me wel eens af te vragen. Is Verstappen niet ook gewoon extreem goed? En doet hij die auto misschien wel beter lijken dan hij is? Dat vraag ik me ook wel eens af.
Ja, dat zou goed kunnen.
Ja.
Stel je voor in een ander versum waar Perez de eerste rijder was geweest. Bijvoorbeeld met een Hulkenberg of zo, de naast.
Ja. Nou ja.
Of juist met een Lawson of een talent, noem het op. Of een Yuki ernaast.
Nou ja, als we de podcast van toen Perez erin kwam, zeg maar. Toen, wij waren allemaal voor Perez, hè? Ervaren coureur. Dat die gaat toch de Bottasrol op zich nemen.
Zeker.
Letterlijk gezegd. En hij komt er. Maar eigenlijk is dat bij al die teamgenoten van Verstappen natuurlijk zo.
Ja.
Dat lijkt allemaal domoren. Ja. Als ze naast Verstappen zitten.
Met Ricciardo viel wel mee, maar daarna inderdaad, ja.
Nou ja,
maar Ricciardo was een hele andere fase van de carrière.
Nee, dat klopt. En de Verstappen nu is gewoon... dat is ook die maakt echt nooit fout. En dat is gewoon... Dat is zo ongelooflijk knap. En dat zal het is van de buitenwereld altijd... Van de buitenkant altijd moeilijk je in te leven hoe moeilijk dat wel niet is. En ik vind dat... Dus dat hij maximaliseert alles. En daardoor lijkt die Red Bull soms denk ik nog beter dan die is.
Ja, want ook want we van tevoren zeiden we... We zijn weer helemaal terug bij Verstappen. Stelletje fanboys. dat we zeiden al dat in Sao Paulo... Dat de Red Bull wat minder zou zijn. Ook weer meer hobbels. Het verwachtte type circuit.
Maar dat verwachtte hij zelf ook. Hij was eigenlijk het hele weekend was hij best wel behouden... in de aanloop naar de race, naar de kwalificatie.
Ja.
Ook met name door vorig jaar. Hè. We weten niet, we hebben wel ideeën waar het aan lag. En misschien hebben we het opgelost, maar ik weet het zeker niet. Ik ga er niet helemaal van uit. En ja, dat bleek ook wel tijdens die enige vrije training. Want dat was wel opvallend. Red Bull heeft gewoon geen enkele kwalificatiesimulatie gereden toen. Nee. Alleen maar op de harde band. Puur en alleen maar om die racesnelheid op orde te krijgen.
Een harde band die ze uiteindelijk niet eens gebruikt
kunnen hebben. Maar waarschijnlijk wel om dingen te testen en gewoon uit te proberen. En ook omdat ze in Austin hadden ze zich natuurlijk een beetje vergist.
Wat ik ook nog wel bijzonder vond is... Norris reed heel lang 2,8 seconden achter Verstappen. Tot die pitstop.
Ja.
Toen ging het gat in... Toen won Verstappen in die in- en die outlap rondom de pitstop 1,5 seconden.
Ja.
Nou
ja,
en toen was het gat definitief geslagen. Want je kan een keer een foutje maken. Dan kan Norris weer een DRS komen.
Ja.
Nee, ook zoiets om...
Ja, nou, maar dat haal ik dan ook even terug naar de Marcies en natuurlijk ook gewoon nog. Want zaterdag in die sprintrace was op een gegeven moment Verstappen vroeg toch van ja, we moeten een keuze maken. Gaan we in die hoogsnelheidsbochten de banden meer belasten? Waarop GP zei, ja, dat zeg ik al 300 tegen je. Dat is echt weer een typische Max-GP gesprek. Ja. Maar dus de marge was er wel degelijk, weet je. En zeker op dit circuit is de marge er enorm omdat je zo moet banden sparen. En als je dan even gas wil geven, dan kan dat gewoon. En dat deed hij dus dan blijkbaar wel in de outlap en inlap. Want dat zijn natuurlijk gewoon cruciale ronden.
Ja. Wel grappig dat Verstappen al 5 keer op rij niet de driver of the day is.
Nee, hij is ook weinig in beeld, hè? Nou, daar komt het door natuurlijk.
Ja, het is wel bizar. Hij 5 keer op rij is het nu in McLaren, overigens. Waarvan Norris 3 of 4 keer. Ja, is dat dan ook terecht?
Nee. Nou ja, wat is driver of the day? Nu vond ik Norris niet beter dan Verstappen.
Nee.
Verstappen starts waren beter. Hoewel die van Norris, trouwens, dat zeg ik nou wel. Maar die van Norris in de eerste start was natuurlijk ook heel erg goed. En die van Aston Martin waren ook allebei slecht. Dus daar profiteerde hij ook van. Maar je kan niet elke week Verstappen driver of the day maken. Dat wordt ook een beetje saai.
Ja, ik had ook wel een suggestie voor driver of the day. Lance Stroll.
Strollybolly.
Wat vond je daarvan?
Ja, prima. Foutloos. Hij had net als Alonso de snelheid. Ja. Nou ja, Alonso was natuurlijk meer de driver of the day.
Nee, geintje. Maar
P5? Ja, prima weekend voor Stroll. Ook gewoon als derde gekwalificeerd.
Ja.
Het interesseert hem allemaal nog steeds niks. Hè. Ook toen hij derde stond vrijdag na de kwalificatie. Het was de normaalste zaak van de wereld. Ja. Ergens vind ik dat ook wel weer grappig.
Ja. Ja. Joost, even de situatie van Aston Martin. Want ik snap er helemaal niks meer van. Tot aan het begin van het seizoen 3 keer op het podium, Alonso. Werd hij nog een keer vierde, werd hij weer derde, werd hij tweede. Nou, werd hij Canada, werd hij zelfs nog een keer tweede. En toen, vanaf Oostenrijk, boef.
Alleen in Zandvoort nog, toch?
Ja, precies. Ja. Toen gebeurde in één keer helemaal niks. Hij werd vijfde, zevende, negende, noem het allemaal maar op. 15 een keertje. Zandvoort wordt hij dan weer op het podium verwacht.
Ja.
En nu pakt hij weer een podium. En daartussendoor bakt hij er eigenlijk helemaal niks van.
Nee.
Of valt hij uit?
Nou ja, de snelheid was er gewoon niet, denk ik, bij heel Aston Martin. En ik denk dat het vandaag met twee dingen te maken had. Ze hebben een soort van mengeling dus blijkbaar gekozen van updates. De laatste update die ze in Austin mee hadden. Waarvan ze nu denken dat het bij elkaar, dat dit werkt. Nou ja, dat bleek.
In Texas werd Stroll al 7e.
Ja. Dus de snelheid was er stiekem wel steeds meer. En je zag vrijdag al dat de snelheid er wel weer was dit weekend. En ik denk dat het ook mee te maken heeft dat Mercedes en Ferrari gewoon allebei heel erg slecht waren dit weekend. Dus ja, als die er niet voor zitten, dan zit jij ervoor.
Ja.
Dus en ze waren wel goed. En dan speelde allebei een beetje een rol. Ik denk dat Aston Martin heel goed was vooral. En dat het een beetje ermee te maken had dat Mercedes en Ferrari tegenvielen.
Ze waren ook een beetje in paniek, zei Alonso. Want ze hebben ook echt geëxperimenteerd. Heel erg, tot in de extreme. Met name in Austin en in Mexico. Hij zegt ook met het oog op volgend jaar. Want ja, daar moet je ook een bepaalde kant op kiezen van welke richting gaan we nou op. En hij hoopt dat ze die nu gevonden hebben. Ja, ben benieuwd.
Lijkt er wel op. Ja, want Joostje zei ook nog, het kan ook niet alleen maar aan Aston Martin liggen, maar ook aan andere teams.
Nou ja, dat bedoel ik. Ja, Mercedes en Ferrari waren gewoon minder. En Mercedes had gewoon een rampweekend natuurlijk. Ja. Ik weet niet wat die met de banden hebben gedaan dit weekend, maar het leek helemaal nergens op.
Nee.
Ja.
En dat we zagen het opeens, nou ja, we zagen het natuurlijk een beetje in de vrije training, maar we zagen het opeens in die sprintrace, dat op een circuit waar dus bandendegradatie extreem zwaar is, daar wordt Hamilton ingehaald door Leclerc en een Ferrari. Nou, dan weet je dat het echt mis is bij Mercedes.
En Yuki, toch?
Ja.
Yuki de rookie. Ja. De rookie.
Hamilton raakte gewoon de cliff opeens. En dat ben ik niet gewend van Mercedes. Nee, die hebben gewoon iets heel erg fout gedaan met de afstelling. Dat komt natuurlijk ook door die Park Vermee regels weer.
Ja, dan zie je ook dat het van kwaad tot erger gaat, hè, bij Mercedes. Dat ook Russell en Hamilton gaan dan weer met elkaar in de clinch liggen. Die Russell vraagt of hij er voorbij mag. En dat... Ja, Mercedes weet nog niet wat ze dan gaan doen. En dat duurt allemaal lang. En dan wordt Russell weer ingehaald door Sainz.
Ja.
Het is een pijnlijk seizoen. Ja, Toto Wolff zei, we verdienen het ook niet om met deze auto een race te winnen.
Mag ik een klein complotje erin gooien? Want ze waren wel opvallend goed, hè, in Texas. Dat hij dan, of een complotje, stond hij daar gewoon niet zo laag dat ze daar zoveel van geprofiteerd hebben?
Ja, weet ik niet. Zou kunnen. Ik denk, nou ja, nee.
Feit is dat ze daar met een illegale auto hebben.
Dat klopt, ja. Ze reden met een auto die niet voldeed aan de regels. Na afloop.
Ik hoop toch dat Joost een keer met een niet genuanceerd verhaal zou komen.
Nee, ja,
maar je hebt wel gelijk.
Nu lag het duidelijk aan de banden. Dus ze waren nu gewoon... Het kan allebei. Dat ze daar heel goed waren omdat ze de auto te laag hadden. En dat ze nu gewoon langzaam waren omdat ze de banden niet goed op hadden. Maar vandaag had het niets met rijhoogte te maken.
Nee, oké. Okay. Nee. Ik zoek ook maar een beetje houvast in het leven.
Ja, ik snap dat mensen die antwoorden willen. Maar zelfs al zou Mercedes nu heel slecht zijn om een andere reden, dan nog is het niet één op één zo. Dat willen mensen altijd graag, maar het is een hele complexe sport.
Je hoopt maar dat ze bij Mercedes al lang en breed zijn uitgecheckt voor dit jaar.
Nou, Hamilton wel, want die begon deze auto alweer dat ding te noemen. Ja. En de afgelopen week was je nog best optimistisch. Hè? We hebben het horen zeggen en dat dit allemaal... hij zei eigenlijk twee dingen. Hij zei dat we nu wel weer podiums kunnen rijden. Dat is al dankzij het harde werk op de fabriek. Maar hij zei eigenlijk ook van, ja, we zijn eigenlijk in dezelfde situatie als vorig jaar. En dat klopt ook, daar heeft hij gelijk in. En nu had hij één slecht weekend en nou was het, hoopte hij alweer dat hij nooit meer met deze auto hoeft te rijden. Dus, ja.
Wel opvallend, ik hoor Toto Wolff ook vaak zeggen van, wij waren dominant. Toen wisten we altijd al van, volgend jaar zijn we waarschijnlijk ook weer dominant. Omdat we extra vroeg kunnen beginnen met het maken van de auto voor het jaar erop. Maar dat heeft hij nu zo vaak gezegd, dat ik hoop maar dat ze dat nu zelf ook al aan het doen zijn. Zal waarschijnlijk wel. Maar dan nog is dat gat natuurlijk onwijs groot om dicht te maken.
Ja. Oké, dan hebben we het over de winnaars gehad. Nog even één iemand die dan de groter verliezer is. Dat is sowieso Ferrari.
Ja.
Twee manieren. Ten eerste natuurlijk met de start van Leclerc.
Ja.
Is nou duidelijk wat er fout is gegaan?
De motor schakelde eigenlijk uit. Dat was de hoofdreden. Oh. En het systeem schakelde de motor uit en dan valt ook de hydrauliek weg. In principe was dat de reden waarom achter de boel blokkeerde en Leclerc geen stuurbekrachtiging meer had. Oh. Dus dat was eigenlijk de reden.
Ik vroeg me nog af, kan je hem niet gewoon op fabrieksinstellingen zetten en dan nog even op, even weer terug? En
have
dan,
you tried turning it off and on again? Ja, nee.
Maar goed, ik weet niet hoeveel schade die had, maar dan weer terug en opnieuw beginnen. Mag dat dan niet, bij de herstart?
Lijkt me tamelijk ingewikkeld.
Want het heeft natuurlijk zo lang geduurd.
Als hij de pits had gehad, had dat gemogen.
Ja.
Maar omdat hij nu al aan de zijkant van het circuit stond, ja.
Ja, hij stond ergens in een berm. Ja, dat was onmogelijk om die auto nog weg te krijgen. Ja,
had hij voor de AWB moeten bellen misschien.
Ziet er wel lullig uit als je crasht tijdens de opwarmronde.
Denk je dat Leclerc een gold card heeft van de AWB? Die zal
inmiddels wel
triple E-status hebben. Ja. Met de Ferrari moet... Nee, grapje. Maar was zonde. Leclerc, die had sowieso echt een klote race tegemoet gegaan. Want hij had de pace niet vooraan. Die was door Alonso ingehaald, door Perez ingehaald, door Norris ingehaald natuurlijk. Dus, ja. Maar hij had wel een nieuw setje soft, dus hij had Verstappen misschien wel bij de start gepakt. Dat had gekund, want die had Verstappen niet.
Nee, maar dus, Verstappen had zo'n goede start.
Die had Verstappen wel, maar die had ze er niet onder bij de start, voor de duidelijkheid. Ja.
Je moet echt maar eens die start terugkijken, hoe goed de start van Verstappen was. Alleen, dat omdat niemand achter hem stond, was het een beetje gek.
Ja, hij zei, zonder Leclerc kan je ook wielspin hebben. Maar de start zijn de laatste weken natuurlijk gewoon heel goed. We hebben dat ook
vooral in Mexico natuurlijk. Ja,
ja. Dus, maar ook dat gaat goed bij Red Bull. Wat gaat er eigenlijk niet goed daar?
Ja,
niks.
Ja. Het is echt bizar. Ik
kan niks bedenken.
Maar Perez toch uiteindelijk.
Ja,
oh, ja.
De coureur.
In de vooruitblik hadden we het nog over de geruchten rondom de swap. Hoe heet dat? De rel tussen Alonso en Perez.
Ja.
Dat is echt keihard ontkracht.
Door Alonso.
Door iedereen.
Door Alonso.
Door Christian Horner, door Helmut Marko, iedereen.
Ja, wel. Maar Helmut Marko zei ook dat Alonso het misschien wel in de wereld heeft gebracht.
Ja, want het kwam natuurlijk uit Spaanse hoek.
Ja.
Albert Fabrega, die daarmee kwam.
Ja.
Alonso Spanjaard.
Nou, hij kwam daar niet mee.
Hij hoorde het.
Nee, hij zei dat... hij zei alleen, ik heb een gerucht gehoord en ik hoop dat het niet waar is. Maar hij heeft nooit letterlijk dit gezegd. Anderen zeiden dat hij dat bedoelde. Maar hij heeft dat zelf nooit letterlijk gezegd. En hij heeft deze week ook nog zijn excuses aangeboden voor zijn aanpak van Twitter. Maar hij heeft zelf letterlijk niets gezegd over Perez, Alonso, wat dan ook.
Jij kan ook wel even een leuk tweetje erin de wereld in slingeren. Ga je wel viral.
Dat zullen we eens bedenken.
Ja.
ons complot.
Even kijken hoor. Ja.
Strol naar Ferrari.
Ja.
Nee, Strol heeft trouwens bij Ferrari gereden.
Heb je al mensen die al fake news media roepen en dan doen we dit ook
nog eens. Nee, dat is grapje natuurlijk. Maar zijn wij daar te veel mee gegaan? Ik weet niet, iedereen had het er opeens over.
Ook een beetje context, een beetje filosofie. Ja, maar het is wel gerucht.
Ja, maar wel als mensen misschien dat niet meegekregen hadden en wel onze podcast hebben geluisterd, dan snappen ze wel dat Christian Horner bij Viaplay in één keer keihard in de verdediging ging.
Ik ben in ieder geval blij dat ik gezegd heb dat het waarschijnlijk onzin was. En daar kunnen we mee verder.
Ja.
En zelfs Moeken wist eigenlijk wel dat het onzin was. Hoezeer hij ook wilde dat het waar was, wist hij dat het
zou geweldig zijn geweest.
Ja. Het was bijna te mooi om waar te zijn.
Is te mooi om waar te zijn.
Alonso liet vandaag wel gewoon nog zien dat het wel een verbetering zou zijn. Naast Verstappen. Daar trap ik een open deur mee.
Ja, je hebt Verstappen en daaronder zit de categorie Alonso Hamilton, denk ik.
Ja. Nou, Leclerc reken ik daar ook wel bij. Ja, op een goede dag.
Had het lang niet laten zien. Ook door de auto natuurlijk.
En Norris dan, hallo.
Ja, Norris komt er ook aan. Die scheurt er ook tegen.
Want ik zei op de redactie nog van, het lijkt wel alsof Norris zich begint toe te voegen aan de competitie van Verstappen. Die twee rijden zo ver met elkaar weg, terwijl de McLaren wel goed is.
Ja, maar hij heeft nog nooit een race gewonnen. Dat vind ik, dat moet... Sorry, ik weet het. De snelheid is er, hoor. Dat wil ik niet ontkennen. Maar je moet toch ook wel weer een keer laten zien dat je een race kan winnen. En ik weet dat het op dit moment met een Red Bull en Verstappen, dat heel moeilijk is. Maar ja, Sainz lukt het wel dit jaar. Weet je wel.
Maar hij is wel 6 keer tweede. Het is wel moeilijk in een seizoen met Verstappen.
Hij staat ook...
Two is not the winner, three nobody remembers.
Sinds de Grand Prix van Oostenrijk, waar ze die update hebben gehad, waardoor ze nu zo snel zijn, staat hij ook gewoon tweede eigenlijk in het kampioenschap. Alleen Verstappen heeft meer punten gescoord.
Ja, laat ik benadrukken dat ik een enorme klasbak vind en een gigantisch talent. Maar je moet wel op een gegeven moment, al wil je met dat soort namen vergeleken worden, moet je wel echt een keer een race gaan winnen.
Ja, ben ik het mee eens.
Ja,
oké. Okay. Dus dat is waar. Yuki, is dat ook een categorie voor Max Verstappen? Yuki Tsunoda?
De rookie.
Ja, Yuki de rookie. Jullie deden weer alsof Yuki vandaag weer een of andere geweldige race had.
Ik moet een klein beetje context geven. Moek en ik soms, je hebt van die fases in de race, dan vermaak je je niet zo. Dan gebeurt er vooraan even niks. Maar als je dan, tip aan de mensen thuis, let op Yuki Tsunoda. Dan heb je altijd een geweldige race.
Ja, Yuki de rookie. Had een waanzinnige start. Als 16e ging hij weg.
Ja.
En bij de herstart lag hij 10e volgens mij. Dus,
Want ik zei nog, waar is Yuki nou? Toen was hij echt daadwerkelijk 10e.
Ja, nee, hij was 10e. En ik denk dat hij nog wel de snelheid had om naar voren te gaan. We hem ook weer een klein foutje zien maken. Dat hij toch weer even in het gras staat. Hè? Maar daarvoor heet hij ook Yuki de rookie.
Ja.
Hoort er allemaal bij. Zorgt allemaal voor het
gewoon blijven zeggen.
Ja, zorgt er voor het spektakel. En hartstikke leuk. Gewoon, heb je een saaie race, pak Yuki erbij.
Ja, P9 is hij dus uiteindelijk geworden.
Ja.
Hij is ook al 2 weken geleden 8e geworden. Gaat wel weer lekker.
Ja, nou, hij had natuurlijk veel hoger moeten... Nou ja, hij had niet eraf moeten spinnen die eerste vorige week.
Ja, hij bood ook zijn excuses aan het eind van de race.
En ik denk dat dat wel een beetje mee heeft gespeeld. Dat hij vandaag een klein beetje met de handrem erop gereden heeft. Dat hij maar dacht van ik moet even die punten binnenharken. Maar dat heeft hij gewoon gedaan. Dus hartstikke leuk. Yuki, rookie.
Want wat was nou? Vorige week knalde hij op tegen
Piastri, hè?
Piastri, ja.
Ja, met Piastri. Vrij gevecht. Ja,
en toen was het ook, toen deden we hetzelfde. Heet dat Yuki volgen en er was een sensatie rondom hem.
Dat is een aanrader.
Dat gebeurde er ook echt van alles.
Ja. Ja.
Nu viel het wel mee.
Ja.
Maar hij is wel weer gewoon knap in de punten geëindigd. Dus gaat best wel goed met AlphaTauri.
Ja.
Ricciardo pech met die openingscrash. Toen volgens mij zijn achtervleugel beschadigd.
Ja, nee, hij kreeg een band op zijn achtervleugel.
Ja,
super
precies.
Veel pech.
En het was mij in het begin niet helemaal duidelijk waarom hij en Piastri nou een ronde achterstand kregen. Maar volgens mij zijn ze gewoon tijdens de safety car ingehaald in de pits.
Klopt.
Ja, dat zij meteen naar binnen zijn gegaan. En de rest daarna een rondje door de pits wel is gegaan omdat ze natuurlijk het rechte stuk aan het opruimen waren.
Ja.
En toen zijn ze volgens mij gewoon ingehaald. Toen stonden ze al in de pitbox.
Ja.
Ja.
Ik snap dat sport is ook gewoon serieuze business en niet altijd entertainment. Maar ja... Dit sloeg toch eigenlijk... Ik vond het gewoon een beetje jammer. Geef gewoon die ronde terug.
We zitten nu NASCAR te kijken. Daar is dat zo. Maar Formule 1 is heel erg gefocust op de afstand. De afstand van de race. En die moet je afleggen. En als je een ronde terugkrijgt, dan heb je dus in dit geval 3, nog wat kilometer niet gereden. Ja, dan dat telt het dus niet.
Ja, zijn ook al argumenten voor, hoor. Maar ik vind het gewoon stom.
Ja, bij een safety car krijg je natuurlijk wel af en toe een
ja, maar dan leg je wel de afstand af.
Dat klopt. Ja, dat klopt.
Maar bij een rode vlag zou je gewoon weer een ronde achterstand rijden.
Ja,
lekker
man,
zet iedereen gewoon weer achter elkaar.
Ja, maar dan krijg je dus op een gegeven moment... Als je dat doet, dan krijg je een finish. En dan hebben Ricciardo en Piastri in dit geval een ronde minder afgelegd.
Ja.
Dat is toch raar.
Raar, maar uiteindelijk is het wel ook een beetje entertainment.
Want ze waren ook uitgevallen natuurlijk. Normaal gesproken. Als die rode vlag niet was geweest, waren ze natuurlijk allebei uitgevallen.
Ja. Ja.
gezien de reparaties.
Oh.
Een nieuwe achtervleugel hadden ze niet op kunnen zetten.
Nee,
en Piastri had ook giga veel schade.
Ja, dat is misschien wel weer waar.
Dus eigenlijk mochten ze toch blij zijn dat ze meededen.
Ja, ik had het wel leuk gevonden als ze zich nog een beetje konden mengen.
Ja.
Nou, niet. Ja. Nee.
Het is allemaal wat. Hey, we gaan eens kijken naar het GP-spel. Ja, want de winnaar mag natuurlijk weer naar onze theatershow. Dan krijg je 2 kaarten daarvoor. Die worden deze week ook echt daadwerkelijk verstuurd.
Maar nu echt.
Is dat al niet gebeurd? Ik dacht dat het al gebeurd.
Oh, dat zou misschien al gebeurd kunnen zijn.
Ja.
Nou, maar in ieder geval, wie heeft er gewonnen?
Jeppie S. Ja, Jeppie S. Van harte gefeliciteerd. Had een team met Verstappen, Norris, Alonso en Albon.
Zo.
Chapeau.
Dat is wel dat is zeer netjes. En heeft hij nog geluk gehad met de fotofinish? Ja. Als Perez derde was geworden, had hij niet gewonnen.
Had hij waarschijnlijk ook niet naar onze theatershow gemogen.
Nee, zo is het ook. Dus hij mag even mailen, of hij of zij mag mailen naar podcast@nu.nl. Kleine oproep, heel snel even, want we missen nog 3 winnaars die ook gewoon mogen komen. Onder andere de winnaar van Australië, Koen-Bergen. De winnaar van Hongarije, Mr. Litsky. Ja, weet ik ook nog wel. En de winnaar van de Grand Prix van Texas, NE94. Die mogen ook nog even naar podcast@nu.nl mailen. En niet wel... Eerlijk, hè? Niet gewoon mailen naar ons dat je denkt, ja, ik ben Mr. Litsky.
Kunnen het verifiëren?
Ja, we hebben het eigenlijk de andere winnaars geverifieerd. Nee, hè?
Ja, wel, dat moet ik allemaal gedaan. Ja. Maar ik zeg er wel, je hoeft niet te komen.
Nee, je hoeft niet te komen.
We komen je niet halen met een pistool dat je mee moet. Of zo.
Nee.
Dat,
En ben je nog geen weekwinnaar, dan mag je altijd nog, of kan je altijd nog kaarten kopen via shop.nu.nl. De theatershow is 27 november in het AFAS Theater in Leusden.
Je mag de gast ook bekendmaken, toch?
Er
wordt al mee geadverteerd op de voorpagina.
Oh, het is al bekend wie.
Ja,
bekend,
we hebben het inmiddels zo hoog opgeblazen dat mensen denken dat Joe Biden bij ons langskomt. Maar dat is dus niet zo.
Maar we hebben echt een hele leuke gast.
We hebben een hele leuke gast, ja.
We krijgen in het theater, gaan we heel lang babbelen met Emel Kankaya. Als ik het goed uitspreek. Anders hebben we nog de tijd om dat nog even te corrigeren. Nee, ze werkt bij McLaren.
Ja, in de windtunnel.
In de windtunnel.
Ja.
En wat daar nou zo bijzonder aan is, ze is Nederlands.
Het is Nederlands, dus het gaat niet opeens in het Engels tijdens het jaar.
Nee, en dat vind ik wel heel leuk. Een vrouw überhaupt in de Formule 1 vind ik sowieso fantastisch. Ook op zo'n belangrijke functie.
Ja.
En bij het team van het seizoen op Red Bull na. Maar goed, dat is een eigen league.
Mm-hmm.
McLaren die heeft echt wel dingen meegemaakt. Dus we gaan uitgebreid met haar in gesprek over hoe ze überhaupt de sport is ingekomen. Wat ze daar allemaal meemaakt.
Ja.
Hoe is nou het contact met een Lando Norris, met een Oscar Piastri. Echt allemaal insights over de Formule 1. En misschien kan ze stiekem ook nog wel wat delen over wat nou gebeurd is bij McLaren en hoe de sfeer daar is veranderd in de loop van het seizoen.
Ja.
Heel benieuwd hoe dat allemaal is gegaan in de windtunnel, de veelbesproken windtunnel, ook door de straf van Red Bull. Dus we kunnen ook eens vragen, wat is nou de invloed van een windtunnel op de Formule 1?
Goeie, ja, ik heb wel een antwoord op, denk ik.
Ik heb al 100 vragen eigenlijk.
Ja.
Emel Kankaya, echt fantastisch dat zij die wordt echt speciaal ingevlogen voor de show. Dus dat is helemaal leuk.
Helemaal goed.
Ja, we gaan weer toewerken naar de volgende Grand Prix, maar we hebben even een weekje rust. Even ademruimte.
Die kwam van diep, hoor. Ja. Ik deel die zucht een beetje.
Ja,
ja, nou, het is een triple header is pittig, maar we gaan er nog 2 doen.
We hebben slecht nieuws en goed nieuws.
Ja.
Oh. Ja. Het slechte nieuws is dat mijn visum niet op tijd kwam om in Las Vegas te zijn. Maar het goede nieuws is dat Patrick Moeken al een visum had voor de Verenigde Staten. Dus die mag nu in mijn plaats.
Gaan wij Patrick Moeken naar Las Vegas sturen?
Patrick gokverslaafd Moeken gaat naar Las Vegas. Ja. What can possibly go wrong?
Ja. Oh nee.
Ja.
We hebben al 3 weken niet meer de couleur lokaal, want we hebben niet superveel te melden.
Nee.
Maar we gaan Moeken naar Las Vegas. Oh.
Ja, dat kan alleen maar uit de klauwen lopen.
Dit wordt de beste couleur lokaal van het jaar. Ja,
Je kan toch ook heel snel trouwen in Las Vegas?
Ja.
Misschien kom ik wel getrouwd terug.
Ja.
Met Elvis.
Met Elvis?
Ja, de Elvis lookalikes heb je daar.
Oh, echt?
Schijnt. Ik heb ze dan niet gezien.
Het is echt... ik vind het heel lullig voor Joost, maar ik ga opeens naar Las Vegas toe.
Ja. Niet dat de vrouw later zegt dat ze zegt dat ze Elvis.
Yes.
Dan moet je natuurlijk niet willen.
Nee.
Maar het zou het wel leuk vinden als jij daar met Louis Dekker gaat trouwen van de NOS.
Oh, dat sluit ik niet uit.
Nee, ik hoop het zomaar gebeuren.
Ja.
Ja,
Moeken naar Las Vegas. Nou, ik zou sowieso de terugblik van die Grand Prix al gaan luisteren.
Ja.
Oh, dat wordt echt giga chaos met hem.
Ja, in het mediahotel zit het gewoon aan het circuit. Het mediacenter zit ook in dat hotel. Dus
dit wordt verschrikkelijk.
Ja, ik vind het ook lullig voor Joost.
Nee, het is eigen schuld.
Hij had zich erop verheugd.
Eigen schuld. Ik was gewoon te laat met de aanvraag.
Ja.
Dus ik dacht dat de aanvraag wel binnen een normaal tijdsbestek zou kunnen. Maar je moet ongeveer een decennium van tevoren moet je dat aanvragen.
Ja, maar we doen dit speciaal voor de podcast.
Oh, dat was een complot.
Ja, is allemaal de Koeler Lokaal. Met, ja,
oh, jij hebt het consulaat in Amsterdam gebeld van die nederpelt.
Ja, ik heb gezegd, wij hebben een rubriekje, Koeler Lokaal. Daar bespreken wij de avonturen. En bij Moeke, ja, die wordt altijd vermoord of gekidnapt of weet ik veel.
Nou, Las Vegas is wel een plek waar het mega uit de hand kan lopen natuurlijk.
Ja, maar dat gaat ook gebeuren, bedenk
ik. Nee, ik moet gewoon goed werken daar. En het wordt gewoon een superleuk weekend. Wel,
ja, maar je kan wel één avondje even...
Nou, weinig hoor. Het is natuurlijk allemaal een avond.
Ja, het is allemaal een avond. Ja. Dat is wel waar. Want vaak ga je nog na afloop even eten en dan naar
Ricky's
Wings en zo.
Ja, ja, dus nee, het zal ongetwijfeld leuk worden, maar ik weet niet of het echt... je zit dan in Vegas. We gaan het gewoon wel zien. Ik ben benieuwd. Ik ben er nog nooit geweest.
Wint hij juist mee?
Ja, het is ijskoud daar.
Wat? Stappen had vandaag zelfs over winterbanden.
Ja?
Ja. Ja, want het kan daar... Ja? Het is een avond-nachtrace.
Midden in de nacht.
Kan het daar echt gewoon 5 tot 0 graden worden?
Ja.
Dat ben je niet.
Dat hebben ze een beetje onderschat, heb ik ook gehoord in Qatar toen daarover gesproken werd. Dat ze niet lang daarbij stil hebben gestaan.
Bij de Grand Prix waar ze onderschat hadden dat het te heet was, hebben ze onderschat dat Las Vegas te koud was.
Toen kwam dat ter sprake wel, ja. Dus...
Ja.
Ik zit even online te kijken.
Ja, daar hebben ze niet goed over nagedacht.
8 graden s'nachts.
Zo laat op de kalender, ja. Sterker nog, het heeft er ook wel eens gewoon dat het gesneeuwd en gevroren heeft al eind november in die tijd.
Ja.
Geweldig.
Ja.
Maar ze gooien Qatar wel naar achter. Daar zit dan Las Vegas voor.
Ja.
Of niet dan, volgend jaar?
Oeh, weet ik eigenlijk niet.
Ja, dat waarschijnlijk wel. Weet ik niet. Ik heb de kalender voor volgend jaar nog niet in mijn hoofd.
Dat is nou weer jammer.
We zijn nog met dit jaar bezig.
Ja, als jullie nou even volpraten, kan ik het heel snel bekijken.
Ja. Nou, even kijken, 5, 6, 7 nu.
Ja, Las Vegas zit er een week voor. Dus dan is het ook 23 november.
Ja. En het is natuurlijk ook echt letterlijk midden in de nacht. Want de race begint daar 10 uur lokale tijd. En de kwalificatie en tweede training om 12 uur s'nachts. En het is een dag opgeschoven.
Nee, teruggeschoven.
Teruggeschoven bedoel ik.
Ja, dus de race is op zaterdag, maar dat betekent voor ons weer dat het zondagochtend is.
Ja, zondagochtend om 9 uur. Of
wilde je niet correct.
Een soort Japan tijden.
Kwalificatie om 9 uur, ja.
Ja,
ook, dan moet je nog je wekker zetten ook, Joost.
Ja.
Nou, oké. Een kleine spoiler alvast. Red Bull kan het daar wel eens heel moeilijk gaan hebben.
Ja.
Dat gaan we allemaal uitleggen in de volgende podcast. De vooruitblik op die Grand Prix van Las Vegas.
Ja,
die
Verstappen heeft al een soort winstwaarschuwing gegeven.
Ja, maar hij heeft ook nog niet in de simulator gezeten voor Las Vegas, zei hij vandaag.
Dus, nee, want ik denk dat ze wel geluid hebben dat het daar wat lastiger wordt.
Zeker, ja. We gaan de komende anderhalf week gaan wij via de Formule 1 game even oefenen hoe Las Vegas eruit ziet.
Ja.
Dan kunnen we even gaan dromen. Wat rondjes om de sfeer.
Ook mooi, ga ik ook zien.
Met PH, ja.
Ja, had ik ook allemaal mezelf opgenomen.
Ah, ja,
helaas. Ik ben er al een keer geweest, dat troost me maar mee. De Koeler Lokaal, ik heb het er niet voor over. Dat niet, maar nu het zover is, dan vind ik dat toch wel een mooie troost.
Ja, moet ik...
Maar de verwachtingen zijn nu torenhoog.
Ja, kan
alleen maar tegenvallen. Ja. Hé, we gaan hem afronden, want we hebben te veel over onszelf.
Nou, die laat het heel erg van.
Ja, in de vooruitblik hebben we ook altijd een rubriekje waarin luisteraars zelf hun vragen kunnen insturen. Wat tijdlozere vragen over DRS, of over Slipstream, over de tow bijvoorbeeld. Die kan je altijd weer mailen naar podcast@nu.nl. Dan gaan we uitgebreid in op die vragen. En dan zou ik zeggen, ja, anderhalve week geduld. En dan gaan we ervoor. De Grand Prix van Las Vegas.
Ja, dan zit ik er al natuurlijk.
Jeetje.
Ja.
Komt het opeens wel heel dichtbij.
Ja.
Mooi. Maar mannen, dank jullie wel. En voor de luisteraar ook. Vergeet niet te abonneren via Spotify. Want dat is weer goed voor het algoritme. We blijven ook maar weer stijgen. Echt, het gaat hartstikke goed met de cijfers. Daar zijn wij trots op. En de cijfers zijn ook stabiel. Dus er is een vaste schade. En hopelijk gaan we die op 27 november weer zien in het theater. Mooi.
Mooi, dan zijn we toch helemaal rond.
Gaan we iedereen een hand schudden.
Zeker weten.
Mannen, dank jullie wel. En tot de volgende.
Ciao, ciao.
Ciao.